Wel, het is geen verrassing dat we het vanochtend gaan hebben over Jezus' voorvader, koning Josia. Koning Josia. U vindt hem als laatste grote sterretje. Voordat we daarmee echt beginnen, moet ik nog twee dingen zeggen over de reeks namen die u daar vindt. Die namen komen uit het Bijbelboek Matteüs, eerste hoofdstuk. Dat is dan de geslachtsregister van Jezus en dat is dan de opeenvolging van koningen. Overigens, Matteüs is niet compleet, want dat hoeft hij niet te zijn. Maar in het bijzonder, de naam voor Josia, als u goed kijkt, is Amos. Amos. Dan denkt u, hey, was dat niet een profeet? En dan zo meteen gaan we horen dat de vader van Josia heette Amon met een N. Dan kan de vraag opkomen, bedoel, hoe komt het nou? Amos, Amon, wat is het? Nou, in het kort het, wil ik dat nog even toelichten. De man heet Amon en eindigt op een N. En dat is ook de naam van de Egyptische godin, maar goed, dat is niet van belang. Maar in het Grieks houden ze niet van woorden op en, want dan kun je er geen achtervoegsel achter stoppen om aan te geven of het onderwerp is of wat dan ook. Dus dan is er een neiging om dan de en in een s te veranderen, dan kun je het wel verbuigen. En zo zijn er ook handschriften van de Griekse vertaling van het Oude Testament, waarin Amon netjes Amos is geworden. Maar Amos is hetzelfde als Amon, gewoon een verschillende schrijfwijze. Dus het is niet de profeet, maar een andere schrijfwijze. We gaan stilstaan bij Jezus' vierde voorvader, Josia. Het is immers het vierde advent en volgens de ster gaan we stilstaan bij de vierde voorvader van Jezus. En dit was koning Josia. En wat u vooral moet meenemen, Josia was een goede koning. Een koning zoals koning David. Zijn hart ging helemaal uit naar de Heer. Hij wilde de Heer helemaal dienen. En daarin was hij anders dan bijna alle andere koningen voor hem. Hij was het die de tempel in Jeruzalem liet herstellen. Die was namelijk tamelijk bouwvallig geworden. En terwijl het hersteld werd, werd er een boekrol gevonden, een verbondsboek. En toen hij dat voorgelezen kreeg, schrok hij zich te pletter. We weten niet zeker wat het was, maar het lijkt wel dat het einde van Deuteronomium, het tweede boek van de Bijbel, erin staat. Aan het einde van Deuteronomium heb je de verbondsluiting tussen God en zijn volk Israël. En daar wordt gezegd, als Israël de Heere God trouw is, dan worden ze gezegend oneindig. Maar als ze goddeloos en ontrouw zijn, dan krijgen ze plagen, pesten, oorlogen en uiteindelijk ballingschap. En ja, dat hoort de koning Josia, dat het oordeel voor Juda aanstaande is. En dan vraagt hij aan een profetes, Gulda, ja, hoe of wat. En deze profetes heeft een godswoord voor hem. Inderdaad, het oordeel zal komen over volk en stad en tempel. Maar hij zal het niet zien. Het zal na zijn tijd zijn. Hij zal in vrede sterven. Wel, desondanks begon hij met een grote schoonmaak. Dit was ook in de tijd van Jeremia. We gaan niet alles lezen wat de Bijbel over hem zegt. Maar ja, hij ruimde de afgodsbeelden op. De Asjera's ook. Nu weten we uit archeologie dat er in Israël heel veel tempels en heilige plaatsen waren met heel veel afgodsbeelden. We hebben zelfs inscripties gevonden waarin gesproken wordt van de Heere God, Yahweh, waarvan nooit een beeld gemaakt wordt. Er is geen enkel beeld van Yahweh ergens gevonden. Maar Yahweh is kennelijk een mannelijke God, dus heeft hij ook een vrouw naast hem, Asjera. Je zou kunnen zeggen Wonder Woman, maar dat is voor de jongeren onder ons. Hè. Dus voor de veel Israëlieten ja, heb je meer goden. En aangezien je, ja, Yahweh is een beetje onafhankelijk, een beetje ver weg. Maar als je dan door de vrouw van gaat, dan kom je er dichterbij. Hè. Dus ja, net als. Maar Josia ruimt al die afgoden op. Ook de afgoden die kwamen door koning Salomo. Want hij had heel veel vrouwen en die hadden ook allemaal hun eigen ding. En ook de afgoden in andere landen en plaatsen. En vanuit Assyrië was aanbidding van de sterren gekomen, ruimde hij ook op. En hij trof het, want vanaf de tijd van Achas, die vindt u daar, en Manasse, was Israël, Juda ook, Juda, onderdanig geweest aan Assyrië. Assyrië. Maar in de tijd van Josia begon het rijk in elkaar te storten. In 612, als ik het goed herinner. In ieder geval, het rijk begon in elkaar te storten. De Assyrische troepen trokken weg. En dus kon koning Josia ook in Bethel de afgoden opruimen. Dat deed hij. Tot aan Dan heeft hij afgoden opgeruimd. We hebben in Dan, niet persoonlijk, begraven altaren gevonden. Dus hij had het land weer helemaal in zijn oude, ongeveer grootte hersteld. Juda en Israël waren weer één gebied onder koning Josia. Daar hebben ze echt een koning David. En wat hij nog meer heeft gedaan, hij heeft een Pesachfeest gevierd. Door heel Israël, noord en zuid. Ik bedoel, het was schitterend. En er waren mensen die predikten dat mensen zich tot de Heere God moesten bekeren. Jeremia, die was ook in die tijd. Maar ja, dan komt er iets ergs. De Assyriërs hebben hun hoofdstad Nineveh verloren. Ook Haran is verloren. Ze zijn teruggegaan naar Karkemis. En dan blijkt dat de koning, de farao van Egypte, wil de Assyriërs helpen. Dus farao Necho, die komt met een leger. En koning Josia wil hem tegenhouden. Op de vlakte van Megiddo. En volgens koningen, ja, is hij daar. De boek Koningen besteedt niet te veel tijd aan. Hij wordt daar dodelijk gewond. Chronieken zal duidelijk maken dat hij gewond werd, maar stierf in zijn eigen paleis in Jeruzalem. Ik las een commentator die wiens laatste woord is: wel ja, hij stierf in vrede. Wel, dat kan natuurlijk als je een pijl door je heen hebt. Ik bedoel, dat zou kunnen. In ieder geval, dit is de koning waar we bij stilstaan. En dan gaan we eerst beginnen met schriftlezingen. En dit was tamelijk lastig, want eigenlijk zou je alles moeten lezen, maar dat duurt te veel tijd. Ik heb veel tijd besteed aan het voorbereiden, het was ook heel leuk. En gisteravond kon hij naar mijn dia's en die zei, nee, dat kan niet. Al die achtergrondsinformatie, al die jaartallen, al die kaarten, daar is niet genoeg tijd voor. Daar kunnen mensen echt niet volgen. Dus ik heb de preek tot de helft teruggebracht. Ja, ik dacht, ik heb ook de tijd van Hans. Dus eigenlijk moet dat kunnen natuurlijk. Hè? Bedoel, maar nee, dus als het toch nog lang blijkt te worden, dan is het ondanks de waarschuwingen al hier. Maar goed, in ieder geval, koning Amon, je weet wel Amos, die wordt vermoord. Hij, Amon, zoon van Manasse, keerde zich af van de Heer, de God van zijn voorouders, en gehoorzaamde hem niet. De dienaren van Amon beraamden een aanslag op de koning en vermoorden hem in zijn paleis. Maar het volk doodde allen die tegen koning Amon hadden samengezworen en riep zijn zoon Josia tot zijn opvolger uit. Koning Manasse had 53 jaar geregeerd. Zijn zoon Amon was ook goddeloos en is dus vermoord. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd. 31 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Jedidja, de dochter van Adaja uit Boskat. Hij volgde in alle opzichten het voorbeeld van zijn voorvader David en hield zich daaraan. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer. Er is een gedachte bij bijbelgeleerden dat het bijbelboek Koningen, en dat is 1 en 2 Koningen, is in het Hebreeuws één boek. Dat wij het splitsen komt omdat het anders te lang is. De gedachte dat een eerste editie van dat boek geschreven is in de tijd van koning Josia. Op basis van de bronnen die men heeft. En om vooral duidelijk te maken dat koningen voor hem erg goddeloos waren. Maar gelukkig, nu heb je koning Josia en gaat het heel goed. Helaas, toen hij doodging, was het nodig om een vervolg te schrijven. Ik bedoel, ja, dat heb je. En dus, uiteindelijk is het in de tijd van de ballingschap netjes afgemaakt. Maar goed, wat u kunt vasthouden is, in tegenstelling tot zijn voorvaderen, was deze koning iemand die deed wat goed is in de ogen van de Heer. Nou, Josia de koning regeerde van 639 tot 609. En hij werd koning van Juda toen hij 8 jaar oud was. Zijn vader was goddeloos, hallo, en het volk ook. Er waren alle mogelijke oude Canaanitische godsdiensten, van alle volken om hen heen, sterrenaanbidding, Asherah's, je noemt het, ze hebben het. Maar hij zelf deed wat goed is En een van de dingen die hij deed was opdracht geven om de tempel in Jeruzalem op te ruimen, schoon te maken, te herstellen. En daar leefde hij ook geld voor. En daar werd een boekrol gevonden. Het boekrol heet een verbondsboek. Dat wil zeggen een boek waarin een overeenkomst staat tussen God en het volk. En in zo'n overeenkomst staat wat van beide zijden verwacht wordt. God houdt van het volk en zal goed zorgen voor het volk. Maar dan moeten ze wel trouw zijn aan God alleen. Net als de Assyriërs verwachten dat je trouw was aan hun koning, of anders dan beleefde je wat. Nou, dit boekrol vertelde wat er zou gebeuren. In het einde van Deuteronomium lezen we van ballingschap, van vernietiging, van ja, heel veel narigheid. En Josia verootmoedigt zich. En zoals ik al gezegd, hij krijgt een belofte, sterven in vrede voor de ondergang. En dat die woorden zullen we lezen van de profetes Gulda uit 2 Koningen. Dit zegt de Heer, de God van Israël, zeg tegen degene die jullie naar mij heeft toegestuurd. Dit zegt de Heer, ik zal onheil brengen over deze stad, Jeruzalem dus, en haar bewoners, precies zoals beschreven staat in het boek dat de koning van Juda heeft gelezen. Dat doe ik, omdat zij zich van mij hebben afgekeerd, offers hebben ontstoken voor andere goden en mij hebben getergd met de beelden die ze gemaakt hebben. Mijn toorn tegen deze stad is hoog opgelaaid en zal niet meer doven. En tegen de koning van Juda persoonlijk, die jullie heeft gestuurd om de Heer te raadplegen, moeten jullie zeggen, dit zegt de Heer, de God van Israël, je hebt je hart opengesteld voor de woorden die je hebt gehoord. Je hebt je verootmoedigd toen je hoorde wat ik over deze stad en haar inwoners heb gezegd, namelijk dat ze als vloek en schrikbeeld zou gelden. Je hebt je kleren gescheurd en voor mij gehuild. Daarom heb ik ook ik naar jou geluisterd, spreekt de Heer. Je zult in vrede sterven en bij je voorouders begraven worden. Je zult niet met eigen ogen hoeven aan te zien hoe ik onheil breng over deze stad. Nu, Jozua die begon toen met een geweldige opruiming. En dat kunnen we lezen in 2 Koningen 23. En terwijl we dat lezen, dan zien we ook hoe goddeloos, afgodisch het volk was. Want naast de tempel in Jeruzalem en de Heere God zelf, hadden ze Canaanitische goden, Baals, ze hadden Asjera's, maar ze hadden ook goden uit alle omringende landen en nog sterrenaanbidding. Bedoel, je noemt het, ze hadden het wel. En dat vond men vrij normaal. En hij ruimde ze allemaal netjes op. Door heel Israël tot in Dan toe. En wat hij deed dan, was zorgen dat alleen in de tempel in Jeruzalem, dat daar geofferd werd. Dat was de enige plaats waar nog geofferd werd. En daar werd alleen geofferd aan de Heere God. En ook, het is niet alleen in Juda, maar ook in het noorden. En dat, zoals gezegd, Israël was in 722 een Assyrische provincie geworden, 722. Maar nu waren de Assyrische troepen verdwenen en zo kon Josia eigenlijk het land herenigen. En hij deed dat ook door de afgoden in Bethel op te ruimen in Dan, waar de oorspronkelijke afgoden waren. En in Dan, waar de altaren begraven werden. Nu, dus je zou kunnen zeggen, voor een Israëliet, voor een Judeë, was dit een gouden tijd. Het leek wel alsof het duizendjarige rijk aan het aanbreken was. Want een zoon van David had het land weer herenigd en was gekomen met hervorming en opruiming van afgoden. Nou, dan verwacht je toch een bloeiende toekomst. En wat hij ook deed, hij vierde het paasfeest, het Pesachfeest in het hele land. En het hele land was dus niet alleen Juda, maar ook het noorden Israël. Zo herstelde men die dag op bevel van koning Josia de dienst aan de Heer in ere door Pesach te vieren en offers te brengen op het altaar van de Heer. Alle aanwezige Israëlieten vierden Pesach en daarna het feest van de ongedezemde broden 7 dagen lang. Maar nu komt er iets droevigers. Dit lezen we uit 2 Kronieken. Na dit alles, nadat Josia in de tempel orde op zaken had gesteld, gebeurde het dat koning Necho van Egypte optrok om slag te leveren bij Karkemis aan de Eufraat. Lange tijd was Egypte en Assyrië rivaal. Assyrië heeft ooit Egypte bezet en toen zijn ze weer uitgegooid. Maar in de tijd van koning Josia was er vriendschap tussen Egypte en Assyrië. En vooral ook omdat het Assyrische Rijk aan het instorten was. De hoofdstad Nineveh was gevallen. Haran was gevallen. Wat overbleef van het Assyrische Rijk was Karkemis. Daar waren nog Assyrische troepen. En farao Necho ging hun helpen tegen de Meden en de Babyloniërs. Maar ja, koning Josia zou gedacht hebben, ja wacht even, ik heb geen zin om onder de Assyriërs te blijven, ook niet onder de Egyptenaren, dus ik moet toch optreden. Josia trok hem tegemoet. Koning Necho stuurde hem afgezanten met het volgende bericht. Wat wilt u van mij, koning van Juda? Het is niet tegen u dat ik optrek, maar tegen het koningshuis waarmee ik in oorlog ben. God heeft mij gezegd dat ik moest voortmaken. U kunt u beter niet mengen in de zaken van God die mij terzijde staat, anders zal hij u vernietigen. Josia trok zich echter niet terug, maar verkleedde zich om met Necho slag te leveren. Hij luisterde niet naar wat Necho op gezag van God had gezegd, maar ging in de vlakte van Megiddo tot de aanval over. Hij werd door boogschutters geraakt en riep toen zijn dienaren toe, haal me hier weg, ik ben zwaar gewond. Zijn dienaren haalden hem van zijn strijdwagen, legden hem op zijn andere wagen en brachten hem naar Jeruzalem. Daar stierf hij en hij werd bij zijn voorouders begraven. Heel Juda en Jeruzalem rouwden over Josia. Jeremia dichtte een klaaglied op hem en tot op de dag van vandaag is het in Israël de gewoonte dat de zangers en zangeressen Josia in hun klaagliederen bezingen. Ze zijn opgetekend in het boek van de klaagliederen. Moet ik er wel bij zeggen, dit boek van de klaagliederen is niet ons boek klaagliederen. Dat is weer een ander boek. Josia, een goede koning en toch. Josia was een God toegewijde koning. Hij deed afgodendiensten weg uit het land en had een belofte dat hij de ondergang van Jeruzalem niet zou zien. Hij zou in vrede sterven en begraven worden bij zijn voorouders. Toch stierf hij in een oorlog. Heldhaftig, maar. Dan komt de vraag bij mij op, vertrouwde hij op een verkeerde manier op de belofte? Dacht hij, ja, als ik in vrede sterf, dan moet ik wel kunnen winnen met een kleine legermacht tegenover farao. Ik bedoel, ik ben toch net, dat deed David ook, die overwon ook. Hè? Dus ik kan tegen Necho strijden en als ik in vrede ga sterven, dan ga ik toch echt wel winnen. Ja, nu dat doen mensen nu ook. Zo zijn er mensen die geen inentingen willen. Dat moet je in Gods hand leggen. Maar God heeft de mogelijkheid tot inenting gegeven, dus dat kun je doen. Er zijn mensen die geen verzekering willen. Die mogelijkheden bestaan ook, dus dat kun je ook nemen. Over water lopen lukt me niet, tenzij het bevroren is. Maar bruggen, die kan ik ook gebruiken. Dat is ook. En het kan nog erger. Ik heb het niet op de dia gezet, maar een paar dagen geleden was er op internet een berichtje van een getrouwd stel, aanbiddingsleiders van een bekende grote, ik denk Amerikaanse kerk, die dan natuurlijk ook op internet leven. En zij hadden een dochtertje van 2, en het is natuurlijk een verschrikkelijk bericht. Zoals zij het melden, hebben de artsen verklaard dat dit meisje overleden was, dat zij dood was. Maar dat kon ze niet accepteren, dat kon niet. Dus riepen ze wereldwijd op tot gebed dat dit kind uit de dood zou mogen terugkeren. Dit is al een tijdje geleden, een paar dagen, en inmiddels heb ik nog geen bericht op internet dat dit wonder is geschied. Ik heb gebeden, ik bid voor deze ouders, maar dat zet ik niet op internet, want als ik zet wat ik bid, dan zouden ze kunnen denken dat mijn ongeloof het leven van hun kind in de weg staat. Ja, ze leven zo in de aanbiddingsoverwinning dat ze uit het oog verliezen dat we ook in deze wereld leven en dat dingen ook mis kunnen gaan. Koning Josia had het woord van farao Necho moeten accepteren. Moeten zeggen, weet u wat, als u niet met mij wil vechten, vecht ik niet met u. En farao Necho is ook verslagen geworden. De Assyriërs zijn ook vernietigd geworden. Maar ja, door de dood van Josia is van zijn hervorming niets terechtgekomen. Maar ja, wat is dat nou voor een god die Josia dood laat gaan? Nou, dat komt vast doordat hij alle echte goden heeft opgeruimd. Dus ja, mensen die kunnen verkeerd vertrouwen. En wij kunnen ook als christen verkeerde beslissingen nemen. Er is een verhaal van een manager. En die had net zijn baan gekregen. En die ging naar een oude vertrouwde manager. En die zei van, ja, hoe kan ik het goed doen? Ah, zei die manager, oude man. Goede beslissingen. Oh, oké. Maar ja, hoe maak je goede beslissingen? Ah, ervaring. Oké, maar hoe krijg je ervaring? Slechte beslissingen. Ja, moet je natuurlijk wel. Als zakenman kun je dat niet te vaak hebben, want ja, het geduld met CEO's is net als met voetbalcoaches niet erg lang. We doen een paar verloren wedstrijden en je bent eruit gekiekeld. Maar goed, wij kunnen als christenen ons ook vergissen. En dat we achteraf zeggen, want meestal is een slechte beslissing duidelijk achteraf. Als het gaat om je kunt het zo gek niet noemen, werk of een woning of een auto of een speelgoedje van een kind. En soms kun je het herstellen en soms niet. Maar het goede nieuws is, als je het niet kunt herstellen, kun je en moet je ook doorgaan met je leven. God vergeeft en geeft weer nieuwe mogelijkheden. Je kunt niet zeggen van, oh nee, bedoel, had ik maar, was ik maar. Wat dat betreft is er wel iets te zeggen voor de Chinese aanpak. Die zeggen van dingen niet zo gauw dat het goed of slecht is. Om de simpele reden, het heeft zijn tijd nodig. Ik heb gewoond in Manly, dat is in Australië, wat nu wel een woning is die meer dan een miljoen waard is. Maar ondertussen is daar zoveel brand en toestand dat ik me afvraag of het gebouw er nog staat. En ook of je hem nog kunt verkopen, want met al die broesbranden. Dus je ziet, wat goed is, kan na verloop van tijd toch beter lijken dat het anders is. God geeft ook uitkomst. En voor Josia, inderdaad, hij is in zijn paleis overleden. Hij is begraven, hij is in ere gehouden in de Bijbel, maar ook bij zijn volk. Hij heeft de ondergang niet tegen kunnen houden, maar heeft het niet meegemaakt. En soms is dat iets wat je mensen ook toewenst, dat ze bepaalde dingen gewoon niet zien. We kunnen op God vertrouwen, maar de ultieme uitkomst is bij God. Bij Hans las ik Psalm 103, die al uw ziekten geneest. En in het geval van Hans, het is een wonder op een wonder op een wonder. Als hij ergens anders die toeval had gehad, dan waren ze te laat geweest. Maar ja, hij is er nog. En ik denk ook aan Tim, die is er ook nog. En ik kan ook uitreddingen noemen die er zijn geweest. Maar ons leven ligt ook in Gods hand. En zo kunnen dingen ook opeens anders zijn. Nu, Jozua was een voorloper van Jezus, een voorouder. In de eerste plaats is wel duidelijk, God in zijn genade heeft wel gezorgd dat de lijn van David doorging. Ondanks het feit dat Jozua doodging en zijn zoon die koning werd afgevoerd werd naar Egypte, waar hij ook doodging zonder kinderen. En uiteindelijk gaan nakomelingen van Jozua, die komen terecht in Babylon. Maar die koning die daar zat, die heeft wel veel kinderen gekregen. Had toch niets anders te doen, dus elke nadeel heeft zijn voordeel. En uit die lijn komt dan de Heer Jezus. Dus God in zijn genade heeft gezorgd dat Josia niet het einde was, ondanks het feit dat hij op de vlakte van Megiddo gedood werd. Nu is het verleidelijk om lang stil te staan bij de vlakte van Megiddo, maar dat ga ik nu niet doen. Wie het leuk vindt om de lange preek te vinden, compleet met jaartallen, kaartjes enzovoort, die moet het even noemen, dan kun je dat alsnog krijgen. En dan kun je denken van ja, dat is niet iets voor een zondagochtend, want dat duurt veel te lang. Hè? Ook al heb ik de tijd van Hans er nog bij. Maar Josia was ook anders dan Jezus, want Josia trad ook weer krijgshaftig op. Hij vond dat wel normaal om zijn volk te leiden in de strijd. En Jezus, die had 10.000 engelen, 10.000, kunnen oproepen en die deed het niet. Jezus ging naar Jeruzalem en onderging wat religieuze mensen, wat zondige mensen, wat buitenlandse mensen, wat eigen mensen hem aandeden. En daarin liet hij zien hoe ver God bereid is te gaan om mensen te redden. De straffen van ballingschap werkt niet om het volk te veranderen, maar de liefde van God waarin hij zelf ging naar het kruis, dat is wat mensen wel kan veranderen. Dus met Josia, een geweldige koning, een man naar Gods hart, maar hij maakte fout. En wij maken ook fouten. Maar God geeft ons een nieuw begin.